Colossense 3 vanaf vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Gij mannen, hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is de Heere welbehagelijk. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, omdat zij niet moedeloos worden. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. En al wat gij doet, doe dat van harte als den Heere en niet de mensen, wetende dat gij van de Heer zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft, en er is geen aanneming des persoons bij God. Tot zover. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Ik ben met opzet weer begonnen daar te lezen, omdat het de basis is, de uitgangsgedachte, of hoe je dat maar noemen moet, voor wat nu verder volgt. Ook dus voor het gedeelte dat we gelezen hebben, en ook wat nog daarna volgt trouwens in hoofdstuk 4. Eigenlijk moet ik nog iets verder teruggrijpen, want eigenlijk moet ik teruggrijpen natuurlijk gewoon op vers 1 en 2 van dit hoofdstuk, waar staat dat wij die met Christus opgewekt zijn, zouden zoeken de dingen die boven zijn, zouden bedenken die dingen die boven zijn, met daarna een uitgebreide toelichting. Namelijk, de bedoeling is dat wij afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, dat we namelijk de nieuwe mens aandoen en daarmee vervuld worden met dat woord van Christus, zoals staat in vers 16, of vervuld worden met de geest, zoals we het gelezen hebben in dezelfde uiteenzetting in de Efezebrief. Want het is een kwestie van zoeken de dingen die boven zijn. Het is ook een kwestie van het woord van Christus dat rijkelijk in ons zou wonen. Men is zich dat over het algemeen slecht bewust. Natuurlijk, wij hebben hier al vele malen erover gesproken, maar ik noem het dan toch maar een keer. De mens is namelijk van nature een hol vat, dat het vat een bepaalde vorm heeft en dat niet ieder mens gelijk is, ook van nature. Dat is inderdaad waar, maar dat is niet waar het om gaat werkelijk. Het is niet essentieel voor het leven als zodanig. Essentieel is dat het vat gevuld wordt met het een of ander. En in het bijzonder uiteraard, de bedoeling is dat het vat gevuld wordt met het woord Gods. Met het water, de olie, de wijn, of wat voor beelden er maar voor zijn in de Bijbel, van het woord Gods. En daarmee van het leven Gods waarmee de mens gevuld zou worden. En waar het hart van de natuurlijke mens wellicht vol is met al die dingen die ik maar liever ook weer niet opsom en die ik bovendien niet zomaar uit mijn hoofd kan opsommen, is het de bedoeling dat wij die kinderen God zijn door wedergeboorte, dat wij wel degelijk bekwaam gemaakt zijn, in staat gesteld zijn om gevuld te worden met de geest Gods, dan wel met het woord van Christus, zoals het hier in Colossense 3 vers 16 heet. De bedoeling daarvan is dus ook in de praktijk dat het een uitwerking zou hebben in ons leven. In de praktijk betekent dat het zou een uitwerking hebben op onze kijk op het leven. Onze levensbeschouwing heet dat met een plechtige term. Want, ik herhaal maar weer, leven is niet wat wij doen, leven is beleving. Hoe wij de dingen doen, met welke inzet, hoe we er tegenaan kijken, wat onze motieven, onze innerlijke bewegingen zijn, die uit vers, wat het maar was, uit vers 12 was het, meen ik. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid, de verdraagzaamheid, die zouden we hebben, maar die zijn het resultaat uiteraard van de geest in ons, dan wel van het woord van Christus dat rijkelijk in ons woont. Het leidt ook tot wijsheid, want in het algemeen, deze vrucht van de geest uit vers 12, wordt in de Bijbel rechtstreeks in verband gebracht met wijsheid. Dat is wat we altijd vragen, wat is wijsheid? Wijsheid Wijsheid heeft niet van doen met ons als kennis of ons inzicht theoretisch. Maar wijsheid heeft altijd van doen met hoe we onze theoretische kennis in de praktijk weten toe te passen. Dat is wijsheid. Wijsheid is een zeer praktisch begrip. En vandaar dat hier ook in vers 16 meteen staat: het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Dat wil zeggen, dat woord zou zijn uitwerking hebben ook in ons leven. En daarom luidt de volgende uitdrukking: leert en vermaant elkander. Dat is inderdaad wat er vanuit gaat, is de uitwerking ervan. Leert en vermaant elkander. En dan staat er meteen met psalm en lofzang en geestelijke liederen. Daar ben ik vorige keer voor mijn doen tamelijk uitgebreid op ingegaan. Ik moet u zeggen, met groot genoegen. Want, maar ik zal het vorige keer ook wel gezegd hebben. Ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is in de mens. Ik weet niet of ik dat zeggen mag, want ik denk natuurlijk dat het mijn hobby is. En dat is voor een belangrijk deel natuurlijk ook zo. Maar ik probeer mij wel eens voor te stellen wat het leven zou zijn zonder de muziek. En ik zou het niet weten. En daarna denk ik, maar als ik over de Heer lees, dan lees ik over zang en muziek. Als ik lees over de hemel, dan lees ik over zang en muziek. Als ik lees over Israël, lees ik over zang en muziek. Als ik lees over dienst aan God, tempeldienst, dan lees ik over 24 priesterorden, maar ook over 24 zangerorden. Zo is dat. Koren dus eigenlijk, want daar komt het op neer. Met instrumentale begeleiding en al dat soort dingen meer. En soms betreur ik het dat wij in staat zijn heel den dag naar muziek te luisteren. Via onze technische hulpmiddelen. Nee, ik ben er heel blij mee. Enerzijds. Aan de andere kant, het neemt bij velen de behoefte weg om zelf ooit de mond open te trekken of om een instrument te bespelen enzovoorts. En een van de problemen die ik altijd heb, met excuses aan broeder Achterwegen, is een van de problemen die ik altijd heb. Hoe kom ik aan goede muzikanten? Waar haal ik een organist vandaan? En dat soort dingen. Maar ik meen het serieus. Met excuses dan naar jou toe. Maar ja, jij weet er ook wel eens niet, zal ik maar zeggen. Ik blijf dat een groot probleem vinden. Want men leert het niet meer in onze dagen. Terwijl juist iedereen het kan doen en terwijl de conservatoria vol zitten met mensen die niks anders om handen hebben, dikwijls met excuses aan zuster en broeder Rijnstra. Vanwege een kleindochter natuurlijk. Maar vooruit. Maar terwijl dat zo is, blijf ik toch zeggen, ja, waar vind je ze nog? En ik mis ook inderdaad de zangers. Met excuses aan broeder Dokter mis ik de zangers ook in onze samenkomst. Ik ben altijd jaloers op de Engelsen en een belangrijk deel ook op de Amerikanen. Die laatste categorie namelijk, die moeten iedereen die daar een middelbare schoolopleiding volgt, die moet verplicht een instrument leren bespelen. Dat vind ik een heel goed idee. Ik wou dat het in mijn tijd zo geweest was. Maar goed. Maar dat moet nog eenmaal. En zangles enzovoorts. En in Engeland heb je ook zangles. En als daar gemeenschappelijk gezongen wordt, ook in de samenkomst, dan gaat netjes iedereen staan. Want iedereen weet dat als je zit, kan je niet zingen. Hè? Dat meen ik ook serieus. Wij zijn allemaal een beetje blasé, dan moet dat allemaal. Dus ik durf nauwelijks in de samenkomst te zeggen, laten we het staan en zingen. Dat vindt men overdreven. Maar ik heb in andere landen, zeker Engels sprekende landen, nooit anders meegemaakt dan men gaat zingen en men gaat dus staan. Vanzelfsprekend, want anders gaat het niet. Dat meen ik serieus. Nou goed, dat zijn dus dingen die ik mis. Maar ik denk dat ze in werkelijkheid een belangrijk deel uitmaken van wat je dan wellicht moet noemen christelijke cultuur of christelijke traditie, maar zeker in de Bijbel. Hier is het ook het eerste wat genoemd was. Nou goed, ik ga er nou niet uitgebreider meer op in. Ik heb dat vorige keer al enigszins gedaan, maar het is opmerkelijk genoeg dat het vooraan in het rijtje staat. Het is het eerste wat genoemd wordt. Het woord zou in ons wonen. Het eerste resultaat daarvan is zingen onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingen de Heer met aangenaamheid in uw hart. En terwijl ik het zo zeg, denk ik, en als we vroeger thuis als de mensen over de vloer waren, bij mijn ouders thuis dus, eindigde de avond altijd in zingen met elkaar. Toch, zo ging dat. Ja. Nou goed, en nog zo meer van die dingen, maar laat ik het maar vergeten. Verder, zal ik er maar niet verder op ingaan. Maar het hoort zo, feitelijk. En daarna staat er in vers 17, en al wat gij doet met woorden, Nou ja, of met werken. Maar de woorden staan toch weer vooraan. Dat is het eerste. En hardop in jezelf, hardop gaan praten terwijl er iemand bij is, of terwijl er mensen om je heen zijn, hardop gaan praten, dat kun je eigenlijk niet doen. Maar hardop zingen is geen enkel probleem. Dan vind je hooguit een aansteller. En misschien bellen de buren van, kan het nou niet even ophouden? Vooral als je geestelijke liederen zingt dan hoor. Want andere liederen, daar heeft nooit iemand bezwaar tegen, heb ik wel eens gemerkt. Nee, weet ik ook uit de praktijk, dat is echt zo. Maar de eerste uitdrukking van wat de Heer in ons doet, wat de Geest in ons doet, wat het Woord in ons doet, zou zijn zingen. Sorry, maar dat is nou eenmaal zo. Ja, en daarom is het ook nuttig om het een beetje te leren, denk ik wel eens. Maar goed, al wat gij doet met woorden, u weet toch, ik heb het u vaker voorgehouden, als de apostel spreekt over de zondige positie, om het eenvoudig te zeggen, van de natuurlijke mens, dan zegt hij, dan noemt hij als voorbeeld, in Romeinen 3, geeft hij een bloemlezing van oud-testamentische uitspraken, geeft hij als voorbeeld hun keel, hun tong, hun lippen, hun mond, en het is niet best wat eruit komt. Stinkende adem is er niks bij, denk ik wel eens, als ik het lees. Maar het begint met mond, lippen, tong en keel. Andere venijnen. Ja, andere venijnen, slangenvenijnen zonder een lippen, keel is een geopend graf, enzovoort, en dat soort dingen meer. Het gaat in de eerste plaats over de tong, want de tong is het eerste lichaamsdeel dat de mens gebruikt om iets te doen. Om uitdrukking te geven aan wat in zijn hart is. En daarna heb je natuurlijk het hele hoofdstuk nog in Jacobus. Over de tong en de gevolgen daarvan. En zo verder. Maar het zal toch duidelijk zijn dat waar onze harten gevuld worden met het woord Gods, dat het in de eerste plaats weer tot uitdrukking zou komen via de mond, de keel, de tong, de lippen. En het eerste wat voor de hand ligt is inderdaad een lied. Met een lied in het hart en een lied met een stem. Als ik even over nadenk, dan ga ik u allerlei liederen citeren. Maar laat ik dat nou maar niet doen. Maar soms zou het wel eens nuttig zijn, denk ik. Tot mijn verbijstering, ik heb van de week, de laatste dagen heb ik zeker een stuk of 100 Engelse liederen zitten uittypen. Gewoon tekst uittypen. Voor mezelf, vind ik leuk. Verzamelen een beetje, enzovoort. Maar ik vind het verbijsterend wat daar nog aan bijbelse en geestelijke waarheid in gevonden wordt, die wij nu al lang niet meer kennen, die ik predik omdat ik het in de Bijbel zie staan, maar ik word versleten als een of andere nieuw lichter of als een iemand met extreme visies of iets dergelijks. Maar in die oude liederen van pak een beetje 100 jaar terug, dikwijls nog niet eens, staat het gewoon allemaal. Ik kan u ook wel zeggen hoe dat komt, dat het erin staat. Ik heb ook wel eens opgemerkt, want dat wil ik u toch nog wel graag even zeggen. Ik heb ook wel eens opgemerkt dat, hoe zal ik het nou voorzichtig zeggen? De bijbelleraren uit de loop der tijd die ik ken en die ik heb leren waarderen, waren vreemd genoeg allemaal muzikanten, voor zover ik kon nagaan. En vele daarvan hebben ook liederen geschreven. Dat is echt waar. En ik heb het niet maar over Johannes de Heer, hè? Of over de Voorhoeven. En de hele familie, want het waren nogal wat generaties. Ik heb het ook over Sir Robert Anderson. Ik heb het ook over Albert Bullinger enzovoorts. En ik kwam van de week nog een lied tegen van Ada Habersham. Die ken ik als de secretaresse van Sir Robert Anderson. Maar dat is meer dan 100 jaar geleden. Dus ze schreven liederen. Dichten en schreven enzovoorts. En een lied als op het ruwe houten kruis. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat het toch ongepast was dat Johannes de Heer songs en melodieën uit de wereld in zijn bundel zette met een geestelijke tekst. En als voorbeeld werd genoemd het ruwe houten kruis. Laat ik u daar nog van zeggen, dat is geschreven door een predikant. Het enige lied wat hij ooit geschreven heeft, voor zover ik weet. Het is wereldberoemd geworden. Komt een keer op, moet eruit. En dat is het dan. Zo gaat dat. Want muziek, tekst, liederen, dat is rechtstreeks resultaat van het woord God. Dat geldt natuurlijk niet voor iemand die er totaal geen aanleg of inzicht in heeft. Maar het is eigenaardig genoeg dat het samengaat. Heel dikwijls en in de Bijbel zeker. Ik heb David nog niet eens genoemd, of had ik hem wel genoemd. de grote poëet dan wel de grote profeet. En dan heb ik het nog niet eens genoemd in Nederland, want die had ik moeten noemen, Isaac da Costa. Nou, Isaac da Costa, dat is 200 jaar geleden, maar dan moet ik eigenlijk noemen al die mensen die in die dagen betrokken waren in het zogeheten reveil. Het waren op zijn minst allemaal dichters en een belangrijk deel van wat zij dichten is inderdaad in zangbundels terechtgekomen en op melodie gezet enzovoorts. Zo gaat dat nou eenmaal. Zo hoort dat ook, eigenlijk. En ik vind het heel jammer dat dit soort dingen bij ons een beetje in de versukkeling raken. En dat wij wat dat betreft, wat onze liederen betreft, tegenwoordig, met onze moderne geestelijke liederen, volstrekt blijk geven van geestelijke armoede. Want dat is wat ik ervan zie. En daarom houdt het me ook bezig, anders kon het me niks schelen. Echt niet. Maar het is geestelijke armoede. Nou, hoe dan ook, het woord van Christus in ons hart heeft tot gevolg liederen. Ik heb wel eens gelezen in de Bijbel, als wij straks bij de Heer zijn, dan zingen wij een nieuw lied. Of niet soms? Dus blijf oefenen, Henk. We leren nog wel bij. Ja, goed. Maar al wat gij doet met woorden, dat is kennelijk toch het belangrijkste. Of met werk, niet en met werken, maar of met werken. Waaruit duidelijk blijkt dat de woorden belangrijker zijn dan de werken. Al wat gij doet met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Want de bedoeling is dat onze dienst aan de Heer niet maar bestaat uit dat we af en toe, waar het zo uitkomt, iemand het evangelie vertellen of zo. Onze dienst aan de Heer bestaat daaruit dat al wat wij doen, doen wij voor hem. En doen wij in het bewustzijn dat wij kinderen God zijn. Ja, ik weet dat velen ervan schrikken. Ik heb een paar maanden terug een hele jongerenweekend daarover gesproken. Dat was eigenlijk zo'n beetje het onderwerp. En dan zie je ze een kop krijgen van, wat zegt hij me daar nou allemaal? Jongelui die maar een beetje door het leven sukkelen en zeggen, het komt wel goed en ik ben een kind van God, dus daar kan niet aan verkeerd zijn. Ik kom zelfs op een jongerenweekend, dus het zal allemaal wel goed zijn en we gaan over tot de orde van de dag. Maar als je dan ineens hoort dat het de bedoeling is dat al wat je doet, dat het zou zijn tot eer van de Heer. En dat al wat je doet zou je doen in het bewustzijn van wie je bent in Christus. En dat je het zou, dus alles wat je zou doen, zou je doen met heel je macht. Zo staat het in Prediker al. Het is ook een goed advies aan de natuurlijke mens. Dan zie je het volk wel schrikken hoor. Toch wel. En toch, dat is wat je dan zou kunnen noemen misschien het geheim van het leven. Ik denk dat het geldt voor het leven van de mens in het algemeen. Dat hij intensief zou leven, dat hij nekken zou uitsteken, dat hij risico's zou nemen, dat hij zich ergens voor zou inzetten enzovoorts. En vooral risico's nemen, want dat is altijd wat het met zich meebrengt. Dat denk ik echt, voor de natuurlijke mens ook, maar voor een kind van God uiteraard helemaal. Al wat gij doet, doet dat met uw macht. Dat wil zeggen, met volledige inzet. Met overgave. Verlies je erin, geef je eraan enzovoort. Ga ervoor, of hoe heet dat tegenwoordig? Dat is het. Hè? En ik denk dat in onze samenleving dat idee een beetje zoek geraakt is. Dat we alle verantwoordelijkheid gelegd hebben bij allerlei instanties die voor ons moeten zorgen, zodat we helemaal geen risico meer hoeven te nemen. En we sukkelen maar een eind aan het leven door enzovoorts. En kijk, daar is een mens niet voor geschapen. En een kind van God al helemaal niet. De normale gang van zaken is dat het leven een soort levend zee is, zoals al onze liederen, denk ik wel eens, vooral die uit Urk en Scheveningen getuigen. Het is een soort levend zee, soms is het slecht weer en soms is het ook goed weer, maar daarna wordt het toch weer slecht weer en andersom. En dat soort dingen meer onder al die omstandigheden zouden wij ons bewust zijn van dat wij kinderen God zijn. Dat er niets is wat ons uit zijn hand kan rukken. En dat we in ieder geval leven en daarmee leren en daartoe ook bekwaam gemaakt worden voor service above. Stond er in het lied, welk lied het ook weer was, weet ik niet meer. Dat was de laatste regel. Take time to be holy. Ik heb het nagekeken in de Nederlandse vertaling. Toen was die laatste regel, die was dus wel zoek. Maar het ging erom, take time to be holy. Neem tijd om te knielen, heet het geloof ik dan in het Nederlands. Wat bepaald niet hetzelfde is. Maar neem tijd voor uw heiliging, is het idee. En het eindigt met om door het leven heen, nadat alles hier geweest is, bekwaam gemaakt te zijn voor de dienst aan de Heer, straks bij hem. En toen ik het las, denk ik, krijg je nou wat. Waar hoor je dat nog? En in de Nederlandse vertaling heb ik gauw nagekeken, maar het was wel weg. Stond er.
Eerst dient gij God.
Dat is de laatste regel, ja. Je bent er goed in, hoor ik wel. Dan, ja, dan eerst dient gij God. Dat is de laatste regel. Maar in het Engels is het to be fitted for service above. Straks in de toekomst dienst bij de Heer. En dat is wat we nu zouden leren. In heel ons leven. Niet alleen het zingen dus, Henk. Maar heel ons leven is een voorbereiding op onze verantwoordelijkheid die we straks bij de Heer en in zijn dienst zouden hebben. Want onder elkaar even, je moet er toch niet aan denken dat je dat niet zou hebben daar straks boven. Sommigen denken dat ze daar eeuwig vakantie hebben. Nee. En niks te doen. Ik kan u meteen zeggen, ik zou mij stierlijk vervelen. Echt. Ik moet er niet. Als ik één ding bang voor ben, ook in dit leven, is het vol verveling. Dat ben ik serieus. Dus maak je zich over mij geen zorgen. Ik heb altijd wat te doen. En daar zorg ik ook wel voor. Want niks doen, dat is het ergste wat er is. Dat is namelijk hetzelfde als dood zijn. Dat is geen leven. En straks bij de Heer zullen wij wat te doen hebben. En onder andere zullen we onze regelmatige zangavonden hebben, toch, denk ik wel. Ja, hoop ik wel tenminste. Nou goed, al wat gij doet met woorden of met werken, alles, doe het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Dat is het hele idee en dat geldt inderdaad voor heel ons leven. Ja, ik heb er hiernaast liggen, 1 Korinthe 10, waar staat in vers 31 in een wat ander verband. Maar het is dezelfde gedachte. Dan gaat het notabene over het eten. En over het menu. Of wat we eten gaat het zelfs over. Letterlijk zelfs. In 1 Korinthe 10. En daar staat dan in 1 Korinthe 10 vers 31. Het zij dan dat gij lieden eet. Het zij dat gij drinkt. Het zij dat gij iets anders doet. Doet het al ter ere Gods. Wat het ook is. Doe het al ter ere Gods. Zijn er dan geen dingen die per definitie niet zijn tot eer van God? Dan moet ik u zeggen, nou, het moet toch mogelijk zijn dat we iets bedenken wat niet ter ere van God is. Maar ik moet u zeggen dat als wij in het algemeen gewoon met volle inzet door het leven gaan en doen de dingen die wij doen zouden of doen moeten, wat het ook is, het is tot eer van God. Al was het ook het schroeven van een nippeltje aan een transistortje. Al krijg je dan soms last van je pijnappel op klier. Maar ik vrees dat hij niet helemaal doordringt. Hè?
Ja, hij wil je alleen maar last van.
Ja, ja, ja. Goed, er stond nog wat cultuur in de zaal. Maar laat maar zitten. Goed. Al wat je doet met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Dat wil zeggen, je mag nog blij zijn dat je het doen mag ook. En een van de belangrijkste aspecten van de genade die wij hebben ontvangen, nou, ik wil wel zeggen, een van de belangrijkste dingen. Het belangrijkste is natuurlijk dat God ons de zonden niet toerekent. Maar ik ben altijd bang dat er wel iemand daartegen zal protesteren, als ik het zeg. Maar niettemin is dat bijbels. God rekent ons de zonde niet toe, enzovoorts. God rekent ons Christus gerechtigheid toe. En onze zonden zijn hem toegerekend geworden. Dat is wellicht het belangrijkste. Maar in de praktijk van ons leven is het belangrijkste dat wij genade hebben ontvangen om God te dienen. Dat ons bekwaam gemaakt heeft om hem te dienen en ook een mogelijkheid gegeven heeft dat al wat wij doen in het leven, dat het zou zijn ter ere Gods. Dat meen ik, dat kan ik niet anders. Want dat staat ook gewoon zo in de Bijbel. Wij zouden dus bij alles wat wij doen hem danken, was de gedachte toch? en voor zover het moeite kost, voor zover het van ons offers verwacht, of hoe je dat dan maar noemen moet, wel, wij zouden voor al die dingen van hem loon ontvangen. Voor alles. Ook de dingen die wij doen en waarvan wij gemakkelijk kunnen aantonen dat ze met geestelijke dingen als zodanig zelfs helemaal niks te maken hebben of kunnen hebben, ook die dingen. Want de gedachte is dat wij met heel ons wezen, heel ons hebben en houden, heel ons lichaam zijn eigendom zijn. En wat we met het lichaam doen, dat zou allemaal zijn in zijn dienst, in trouw aan hem. Begrijp je me goed? Het belangrijkste wat de Heer van ons verwacht als zijn dienstknechten, of als zijn kinderen zo u wilt, maar als zijn dienstknechten, is dat wij trouw zijn. Dat wil zeggen dat wij beginselvast zijn. Dat we trouw zijn aan hem, maar daarmee ook aan wat wij hem beloven, zal ik maar zeggen. Dat wat wij hem geven. Ik neem altijd het voorbeeld uit de bekende gelijkenis van de ponden. Welaan dan gij goede dienstknecht. En dat de dienstknecht goed was, heeft niks te maken met hoeveel hij wel verdiend had. Maar het heeft te maken met dat hij trouw was. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Dat is waar het om gaat. En personeel, vraag maar aan de baas. Personeel is goed als het trouw is. En wat het dan precies doet, nou ja, dat wordt geregeld. Maar trouw zijn, dat is altijd de eerste vereiste. En met de dienst aan de Heer is dat natuurlijk ook zo. Wij zien dat in ons Nederlands helaas niet. Maar trouw en waarheid zijn echt verwante begrippen. Trouw, geloof en waarheid, en dus ook oprechtheid, is eigenlijk hetzelfde. In het Engels zie je het nog net. True en truth is immers waarheid. En trust, dus het werkwoord afgeleid daarvan, betekent vertrouwen. En is synoniem voor geloof. Dus waarheid en geloof hangen rechtstreeks samen. Waarheid en trouw hangen rechtstreeks samen. Als wij gelovigen zijn, zouden wij trouw zijn. Als we geloven in de Heer Jezus Christus, zouden wij aan hem trouw zijn. Als wij geloven in de waarheid, zouden we trouw zijn aan de waarheid. En zo verder. Hoewel ik iemand ken sinds gisteravond, zo mag ik niet zeggen. Ik ken iemand sinds gisteravond, die was niet trouw aan het woord, want zei, ik heb liever die 100 gulden. Ja. Toen zakte ik dus echt door mijn stoel. Maar ja, je weet dat het slecht voor je is om televisie te kijken, nietwaar? Maar ik vond het heel verdrietig dan. En ik neem aan dat het eerlijk bedoeld was, maar dat is nog het ergste ervan ook, hè? Maar goed, dan laat ik er maar niet verder op ingaan. Maar dat gebeurt. Men sjommelt ermee, kennelijk. En men schaamt er zich zelfs niet voor. En zelfs voor het oog van eventueel een miljoenen publiek voor televisie is men ontrouw aan het woord. Want daar kwam het op neer. Terwijl men ervoor staat officieel. Want ja, anders dan krijg ik die 100 gulden niet. 100 gulden. Hè? Als ik wakker moest liggen van 100 gulden, broeders en zusters, dan stond ik hier niet voor u. Echt niet. Als het daarover gaat, maar goed. Nee, dat is het nou juist. Dat is de hele kern van het leven van een christen, en van een dienstknecht gods dus, maar dat is elke christen, dat hij trouw is aan beginselen. En dat het hem af en toe 100 gulden kost, nou ja, ik zeg wel eens, wat denkt u dat het mij gekost heeft? Maar goed, daar gaat u ook niks aan. Maar zo is dat toch. Het gaat toch niet om aards bezit of iets dergelijks. Bovendien, ik geef u de verzekering, als je voor de Heer 100 gulden opgeeft, krijg je in ieder geval die 100 gulden wel terug. Meen ik. En anders met rente boven. 100-voudig staat in mijn Bijbel. Dus dat vind ik een goede investering. Toch?
Ja, muziekinstrumenten komen zijn.
Zo is dat, broeder. Nou, hoe dat ook zij, wij zouden trouw zijn aan de Heer. Leven uit zijn genade. Want het punt is dat wij genade hebben ontvangen. Niet alleen opdat we straks met de hak over de sloot wellicht in de hemel komen. Maar we hebben genade ontvangen om hem te dienen. Dat zijn de woorden van Paulus in elk geval. In Efeze 3, ik sla het maar gauw weer weg. Maar dat geldt niet alleen maar voor de apostel Paulus. Als je zegt, mij is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus of de veelkleurige wijsheid Gods of wat er maar staat. Iedereen, elk van ons, wij hebben genade ontvangen opdat wij God zouden kunnen en dus ook mogen dienen. En dat geldt niet voor een speciale bediening meteen, het geldt gewoon voor heel ons leven, wie wij ook zijn. En misschien kun je ons eigen leven ook gewoon een speciale bediening noemen, dat weet ik niet. Maar laat ik maar gewoon het volgende vers nemen dan. Het volgende vers, mijn vader zei altijd, ik betreur het dat er een nieuwe pericoop begint. Hij zei, want je moet eigenlijk gewoon doorlezen. Nou, hij zei het naar aanleiding van Efeze 5. En in zijn Bijbel, en de mijne ook, moest je dan eerst een bladzijde omslaan. Daar stond elkander onderdanig zijnde. U weet wel, wordt vervuld met de geest, spreken onder elkander. Dat is allemaal los van geestelijke liederen. Elkander onderdanig zijnde in de Heere. Punt. En dan moest je eerst een bladzijde omslaan. Daar stond er boven huiselijke plichten. En dan staat er, gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig gelijk aan de Heere. En hij zei altijd meteen, ik heb het ook nooit vergeten. Dat moet je gewoon achter elkaar lezen, uiteraard. Elkander onderdanig zijn in de Heer. Wie dan aan wie? Want u weet, dan moeten we samen door één deur. Wat voor velen problematisch is. Samen door één deur. En dan zeg ik naar u. En dan zegt u tegen mij naar u. En dan zijn we zo beleefd en onderdanig dat er niemand ooit door die deur gaat. Dan staan we op elkaar te wachten. Hè? Nee, broeder, daar heb ik in een vergadering ook wel eens meegemaakt. In een vergadering, met een hoofdletter, heb ik dat ook wel eens meegemaakt. Elkander onderdanig zijn. Ik denk, ja, als ik onderdanig ben, dan betekent dat ik dus nooit uit mezelf omhoog spring. En wie weet waar ik het over heb, hè? Goed, dat is meer dan voldoende. Ik bedoel, dan ben ik zo nederig. Dan zeg ik, nou ja, die anderen zijn allemaal beter dan ik. En de Heer kan hem beter gebruiken dan ik. Dus, en dan gebeurt er dus helemaal niks. Wie zou er aan wie onderdanig zijn eigenlijk dan? Want dat is het eerste wat je weten wil. En dat staat er ook. Maar ja, dat is de volgende pericoop. In elk geval in Efeze 5. En hier min of meer ook. Hier staat in vers 18. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere. Het zijn natuurlijk versen die voor allerlei doeleinden misbruikt zijn geworden in de loop der tijd. Dat ben ik mij wel bewust. Vroeger was ik me dat niet bewust, maar dat hebben ze mij wel ingepeperd. Dus vooruit. Ik ben mij dat dus bewust dat die versen misbruikt worden. Maar niettemin staan ze gewoon in de Bijbel. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijke betaamd in den Heere. Dus het vers wil gebruiken om de vrouw in het algemeen, vrouwen meervoud dus, te onderdrukken en te beschouwen als onderdanig aan de mannen. Moet ik u zeggen dat er dan toch niet staat? Want er staat niet, gij vrouwen, wees de mannen onderdanig. Er staat, wees uw eigen mannen onderdanig. Andere mannen hoeven ze niet onderdanig te zijn, liever niet zelfs. Hè? Nee, meen ik. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt. En er staat zelfs bij in den Heer. Dat is nou eenmaal zo. Natuurlijk weet ik dat er mannen zijn die daar misbruik van maken, maar noem maar nou eens een tekst waar men geen misbruik van maakt. Heel de Bijbel wordt in de loop der eeuwen misbruikt en daar ben ik niet verantwoordelijk voor, dus daar wil ik het helemaal niet met u over hebben. Maar de algemene gedachte is dat de vrouw onderdanig zou zijn aan de man. Ik heb dat ook nooit, ik heb er daar ook nooit onderuit kunnen praten of zo, met de Bijbel in de hand. Al zou ik dat best wel gewild hebben, het zou wat makkelijker zijn. Dan heb je tenminste een boodschap die niet meteen indruist tegen kennelijk nogal gangbare opvattingen vandaag in onze samenleving enzovoorts. Maar niettemin, de Bijbel zegt het. Kijk, als het niet zo zou zijn, als de vrouwen niet onderdanig zouden hoeven te zijn aan hun man, dan betekent het tegelijkertijd dat de gemeente niet onderdanig is aan Christus. En als de gemeente niet onderdanig is aan Christus, dan zorgt Christus dus ook niet voor de gemeente. Zodat je maar weer ziet waar zo'n redenering toe leidt. Of volgt u die zo snel niet? Nee, dat is die uit... Dat is ook 1 Korinthe 11. Dat is 10. Waren we net. Nou, een paar versen verder. In 1 Korinthe, dan is het inmiddels 1 Korinthe 11, toch? Ja. Daar staat bijvoorbeeld in vers 3... Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is... eens iegelijke mans, van iedere man dus. Christus is het hoofd van iedere man. Ik zeg dat maar meteen tegen de vrouwen onder ons. Wij mannen zouden ook onderdanig zijn. We hebben ook iemand boven ons. Ja, iemand anders. Nou en? Maar zo blijft dat nou eenmaal... Wij allen als schepselen hebben altijd iemand boven ons. Zo zit dat nou eenmaal. Dat is niks bijzonders. Ik ben ook van mening, ik meen dat uit de Bijbel begrepen te hebben... dat schepselen zo zonder meer een dienende functie hebben, wie zij ook zijn. En als wij als schepselen, als levende wezens in deze wereld... vervulling van ons bestaan zoeken, moet ik u zeggen... dat kan alleen daar waar wij leren anderen te dienen... Daar waar men dat niet leert en alleen maar gericht is op het uitoefenen van macht over anderen... terwijl men zelf aan niemand ondergeschikt is, wordt men volkomen stapelkrankzinnig. Daar ken ik ook wel enige voorbeelden van uit de geschiedenis. Ja. Dat is echt waar. Het is dus een heel gezonde aangelegenheid, het is ook bijbels, om inderdaad dienend te zijn. De eerste plaats dienend naar onze schepper. In de praktijk betekent dat dienend naar elkaar, naar de mens in het algemeen en naar de huisgenoten des geloofs in het bijzonder. Zo doet de Heer het zelf trouwens ook, die immers behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Wat het ook betekenen mogen, broeder, denk ik er altijd bij, want ook dit zijn versen die misbruikt zijn geworden... Maar daar gaat het me nou verder niet om. Het gaat om het algemene beginsel. Wij zouden leren dienen. Dat is nou eenmaal zo. Die eenvoudige wijsheid is zaliger te geven dan te ontvangen. Die komt niet zomaar uit de lucht vallen of iets dergelijks. Zo is het nou eenmaal. Nou goed. Terug naar 11 vers 3 van 1 Korinthe. Ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is van iedere man... En dat de man het hoofd is der vrouw, enkelvoud, niet van de vrouwen, maar van zijn eigen vrouw, wel te verstaan. En zelfs Christus, die het hoofd is van de man, staat in een dienende positie. In zekere zin zelfs ten opzichte van de gemeente, maar niet in een onderdanige positie ten opzichte van de gemeente. Maar Christus heeft ook een onderdanige positie, namelijk ten opzichte van God. Ik zeg het maar even bij, dan hoef je dat niet zelf te bedenken. Dit is in strijd met de officiële leer van de drie-eenheid, want daar staat het anders in. Maar ja, dat kan ik niet helpen, in de Bijbel staat het zo. En zelfs uitgebreid hoofdstukken lang, bijvoorbeeld in het Johannesevangelie. Waar de zoon onderdanig is aan de vader, voorbeeld neemt aan de vader, de woorden die je van vader gehoord heeft, doorgeeft, de werken die vader doet, ook doet, enzovoorts. Als dat geen onderdanige positie is, weet ik het niet meer. Het is juist de positie die hem tot zoon gemaakt heeft. En voor zover wij tot zoon of God zouden gesteld worden, is het op precies dezelfde grond. Ook wij zouden onderdanig zijn aan God. En een trapje lager, wij zouden onderdanig zijn aan Christus. Er is niks moeilijks aan. Dienen. En vervolgens beloond worden door degene aan wie wij onderdanig zijn. Dus wat we hier lezen, staat in een iets andere volgorde, althans het wordt in een andere volgorde beschreven. Maar de gedachte is, God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. En verder gaat het lijstje hier niet. Maar het is een keurige rangorde. Het is ook een belangrijke rangorde. Ik ben nogal eens tegen problemen aangelopen in verband met dat onderwerp. Dat laat zich raden natuurlijk. Maar ik blijf volhouden, ik doe het maar met een paar woorden af, want wie ben ik om daar uitgebreid op in te gaan. Maar de gedachte is inderdaad dat waar een vrouw de Heer zou dienen, wil dienen, zegt de heer te willen dienen, zal zij dus in de eerste plaats haar eigen man dienen. Ja, dat dat volkomen in strijd is met de gangbare opvattingen in de samenleving als zodanig, daar ben ik mij bewust. Maar niettemin, het is niet anders. Ik moet oppassen, want dan zeg ik te veel. Ik heb natuurlijk allerlei uitspraken in mijn hoofd zitten die ik wel eens gehoord heb. En die vertel ik liever niet, want ja, het is allemaal echt gebeurd, zal ik maar zeggen. Dus dat kan ik moeilijk vertellen. Maar zo werkt dat nou eenmaal. Maar laat ik maar het algemeen zeggen, ik ben nog wel eens wat vrouwen tegengekomen die zeiden, ik wil wel de Heer dienen, maar niet mijn man. Ja, dan houdt het gewoon op. Want dat is de eerste verantwoordelijkheid die de vrouw heeft. Van nature en ook van Gods wegen. Haar man dienen. Ja, maar ik heb zo'n vervelende man. In de praktijk is mij gebleken dat dat over het algemeen heel erg meeviel. Hij was alleen wat anders dan men hoopte. En bovendien zijn er nogal wat vrouwen die zich in het hoofd gehaald hebben om hun man te veranderen. Ik bedoel, zij pikken er ergens een op. Of misschien was het andersom, dat wil ik afwezen. Maar ik zal maar zeggen, zij verbinden zich aan een en denken, nou ja, ik heb er in ieder geval een. Hij beantwoordt weliswaar niet aan mijn ideaal. Maar ik krijg hem wel zover. Ik verander hem wel. Ik ben handig genoeg. Dat schijnt redelijk. Wat kijk je nou aan, broeder? Dat komt echt veel voor, hoor. Vergis u maar niet. Ik weet, ja. Dat is echt waar. Dat komt ontzettend veel voor. Vrouwen die denken een man te kunnen veranderen. Andersom komt ook voor, maar minder heb ik gemerkt. Mannen hebben daar wat minder problemen mee. Je mag het niet zeggen, maar die zijn makkelijker bereid zich thuis te behelpen. Dat mag je niet zeggen, natuurlijk. Die hoor je trouwens gisteren ook voorbij komen. Nou, ik erover nadenk. Wat, dat zei die zelfs binnen de hek niet? Dat zei je toch? Ja, dat is waar ook, ja. Nou goed, er zijn allemaal van die standaardzinnen die, ik zal maar niet zeggen waar ze vandaan komen, want dat doet er nou niet toe. Maar zo is het nou eenmaal in het algemeen. Maar ik moet u zeggen, en ik zeg het ook in het algemeen, dat het zo niet werkt. Als de vrouw de man zou moeten veranderen, dan zou het betekenen dat de gemeente Christus zou moeten veranderen, dat Christus God zou moeten veranderen. Dat moet niet zo. Zo werkt het niet. Dus het enige advies wat ik vrouwen kan geven, maar ik zie dat ik dat hier niet meer hoef te zeggen, is wees voorzichtig met wie je trouwt. En tegen de mannen zeg ik daarna uiteraard hetzelfde. Maar die spreek ik onder vier ogen nog wel een keer. Dan mocht het nodig zijn. Maar, hè? Nou ja, ik bedoel, dit is problematiek waar ik me liever niet in verdiep. Dat is de hobby van alle gepensioneerde evangelisten en anderen die niet meer aan de bak komen, denk ik. Wel, ze houden zich altijd bezig met relatieproblemen. Dat bedoelen ze met huwelijksproblemen, want dat schijnen ze allemaal te weten. En hun vrouwen doen dat ook. Enzovoorts. Ik heb daar helemaal geen hoge dunk van. Integendeel. Want hoe dan ook, de Bijbel is duidelijk genoeg in dit soort dingen. En de problemen die er zijn, zijn in de regel, dat denk ik echt, zijn problemen die ontstaan door de opvattingen die in de samenleving ingang gevonden hebben. En die ook in christelijke kring dus ingang vinden. Ondanks dat de Bijbel daar dan toch heel anders over spreekt. Onze verantwoordelijkheid is het om ons leven zodanig in te richten dat het in overeenstemming is met wat de Heer van ons verwacht. Dat moet ook wel, anders kan de Heer zijn werk in ons niet doen. Zo zit het gewoon. Ja, natuurlijk, hij is machtig, hij is zelfs almachtig. Maar dan zal ik het anders zeggen. Hij doet zijn werk gewoon niet als wij niet bereid zijn om de meest eenvoudige dingen uit ons leven, en daar valt het huwelijk onder, om dat gewoon op orde te hebben. Dat meen ik serieus. Nee, het is gecompliceerd, maar het is het meest eenvoudige. Ik bedoel, het ligt aan de basis van het menselijk bestaan. Als dat al niet in orde is, ja, wat moet je dan verder eigenlijk nog? Nou goed. Ik moet u zeggen, voor alle duidelijkheid denk ik dat ik dat moet zeggen. Ik heb een zeer hoge dunk van het huwelijk. Dat meen ik serieus. Al begrijp je dat misschien niet, Maar het is wel degelijk zo. Ik heb daar een zeer hoge dunk van. Het is omdat het de uitbeelding is, uitdrukking is op aardsniveau van de meest fundamentele relatie die er in de schepping maar bestaat. De fundamentele levenbrengende relatie tussen de schepper en de schepping. Dus ook tussen God, of Christus zal ik dan maar zeggen, en zijn gemeente. Die verhouding is het. En daar is ons menselijk huwelijk de uitdrukking van, niet het voorbeeld van, het is andersom. Die hemelse, die geestelijke dingen zijn het voorbeeld van onze aardse dingen. En ik blijf volhouden, wij zouden daar niet mee sjoemelen. Juist met die eenvoudige dingen niet. Maar geef je de verzekering. Maar goed, het kost me ook moeite om dat te zeggen, maar ik doe het dan toch maar een keer. Ik geef u de verzekering dat als wij de duivel als tegenstander hebben omdat wij God dienen, zal hij in de eerste plaats ons aanvallen op de meest eenvoudige dingen van ons bestaan. Daar zijn we niet op attent, maar daar gebeurt het. Hm? Ja, ben ik serieus. Nou goed, verder zal ik er maar niks over zeggen, althans zo meer mogelijk. Maar het is duidelijk genoeg wat hier staat. Gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig. Ik zal er moeten nog wat bij zeggen. Er staat nergens, ik heb het nergens kunnen vinden. Gij vrouwen zijt uw eigen mannen gehoorzaam. Dat is namelijk weliswaar net zoiets, maar het is niet hetzelfde. Men kan ongehoorzaam zijn en niettemin onderdanig. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel.
In de wet staat, als een vrouw een belofte doet, dan zal die belofte, indien de man zegt het gaat niet door, zal ze vrij zijn van de belofte die ze God gedaan heeft. Is het zo dat die man die belofte bevestigt, dan hangt ze.
Ja. Ja, trouw is trouw, een belofte is belofte. Daar gaat het om, als het van twee kanten is vastgelegd, dan zit dat vast. En dat is zo, omdat het bij de Heer zo is. Dat het bij ons mensen dikwijls niet zo is en zelfs niet kan, want die wet kan nou helemaal niet gelegd worden op de mens. Dat is ook een bekend gegeven. Maar het doet aan de waarheid als zodanig uiteraard helemaal niks af. Maar hoe dat ook zij, wij lezen, ook daarvoor moet ik eigenlijk een ander schriftgedeelte aanhalen. Nou, u begrijpt dat deze dingen hier in Colossense 3 over gij vrouwen wees die mannen onderdanig, gij mannen hebt die vrouwen lief enzovoort. U leest het ook elders in Efeze 5 bijvoorbeeld uitgebreid. Maar in dat verband zou ik moeten lezen 1 Petrus hoofdstuk 3. Dat is niet eens die ik zoek, maar. Maar daar staan in beginsel dezelfde dingen. Vanaf vers 1 desgelijks, gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onder eigen mannen. Kijk, dat is altijd bij, hè. Je kunt nooit zeggen dat in de samenleving of zo, volgens de Bijbel, dat onderscheid tussen, of die rangorde tussen mannen en vrouwen bestaat. Begrijp je goed? Er is wel een verschil, maar dat drukt ze niet op deze wijze uit. Het begrip wordt alleen gebruikt binnen het kader van het huwelijk. Desgelijks geen vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enige den woorden ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Zelfs de woorden van de vrouwen, die worden hier, ondergeschikt gemaakt, als het ware. De idee is zelfs dus dat de discussie tussen man en vrouw binnen het huwelijk niet plaatsvindt op gelijk niveau. En dat het woord van de man inderdaad in rangorde staat boven dat van de vrouw. Als er dus oneenigheid is, er zijn er maar twee immers, dan betekent het dat het woord van de man telt. Zo is het nou eenmaal. Ja. En zo staat het hier ook. Opdat ook zo enige den woorden, het woord Gods, ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. als ze zullen ingezien hebben uw kuisse wandel in deze. Want ik denk dat mannen over het algemeen deze, wat hier genoemd wordt, kuisse wandel van de vrouw weten te waarderen. Dat is natuurlijk niet altijd zo, maar ik heb het gewoon over in het algemeen, generaliserend. En kuis niet in de smalle betekenis van het woord, maar kuis in de brede betekenis van het woord. Een goede wandel, namelijk. En waar verder niks op aan te merken is. Nou goed. En daarna staat er zoiets als, want er staat op andere plaatsen ook, er staat zoiets als, nou ja, vrouwen versieren zich graag, maar de beste versiering van de vrouwen is nog altijd de versiering niet uitwendig, maar inwendig. Dat in de volgende versen. De verborgen mens des harten. Vers 4. In het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. En op termijn heeft een vrouw aan dat versiersel meer dan aan het uiterlijk behangsel, zal ik maar zeggen. Nee, het is wel mooi dat uiterlijk. Dat vind ik ook geen punt. De Bijbel schuift het ook niet aan de kant zoals dikwijls geleerd wordt. Maar het punt is gewoon dat de neiging om zich mooi te maken zich in de eerste plaats moeten uitdrukken in de versiering van de inwendige mens. Daar gaat het om. Het mooiste voor een vrouw is naar Bijbelse maatstaven dat ze haar eigen man onderdanig is. Men lezen dit hele gedeelte, vers 1 tot 7. Nou, moet ik het Titus 2 nog noemen? Daar vinden we woorden van gelijke strekking. Daar staat dat feitelijk dat dit soort dingen door de oudere vrouwen aan de jonge vrouwen zouden geleerd worden. En ik denk dat het voor de hand ligt. Want ik denk dat bij alle vooruitstrevendheid van de jonge vrouw, of dat daar tegenover staat, de ervaring van de oudere vrouw, een ervaring die zegt van, ja, dat kan je nog wel allemaal proberen, maar het leidt allemaal toch tot niks. Nou goed, daar staat het dus over die oude vrouwen, dat zij, vers 2 van Titus 2, de oude vrouwen insgelijks dat ze in haar dracht zijn gelijk de heiligen betaamd, dat ze geen lasteraars zijn, zich niet tot veel wijns begevende. Sherry kan natuurlijk ook, hè, dat is een ander speciaal soort wijn. Maar goed. Maar leraressen zijn van het goede. Het zal toch duidelijk zijn dat in ieder geval, ik zeg het heel voorzichtig, dat de apostel van mening is dat de oudere vrouwen de neiging hebben tot lastering, gebruik van te veel wijn enzovoort. Toch? Waarom staat het hier anders? En vandaar deze waarschuwing. Zij zouden leraressen zijn van het goede, opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn. In de praktijk betekent dat vooruitzicht te hebben. Voorzichtig te zijn. Haar mannen lief te hebben. Dat kan men dus leren. Haar kinderen lief te hebben. Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren. Kuis te zijn, denk ik altijd in de Vlaamse betekenis van de term. Schoon, namelijk. Jazeker. Het huis te bewaren, dan wel bewaken, want dat is het. Goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Waarbij dus de rechtstreeks verbinding bestaat tussen deze verantwoordelijkheid van de vrouw en het woord Gods en de uitwerking daarvan. Zie je? En zo verder. Want een van de belangrijke dingen in het leven van de gemeente als zodanig, en het bestaan van de gemeente is, dat inderdaad een jongere generatie zou worden onderwezen door de oudere generatie, maar niet zozeer, niet alleen, of niet zeker niet uitsluitend in bijbelse waarheid of in leerstellige waarheid, maar juist en vooral in het praktisch leven. Want ja, in de wereld is dat eigenlijk net zo, maar goed, daar gaan we nou verder niet om. Maar voor kinderen gods is dat nog veel sterker. Wij leven nou eenmaal niet onder de wet of onder wet. Wij hebben niet gewoon voorschriften waar we ons aan zouden houden. Wij staan in de vrijheid, maar wat moeten we ermee? Hoe zouden wij? Enzovoorts. We moeten met ons leven aanvangen. En de normale gedachte is dat we daarin of daartoe voorbeelden vinden in uiteraard een oudere generatie. Dat in de eerste plaats. En meer in het bijzonder dat we ook bij gelegenheid specifiek worden onderwezen. Voorgelicht. Woordelijk, letterlijk. Hè? Worden onderwezen door een oudere generatie. Ik weet wel dat de jongere generatie dikwijls niet geneigd is te luisteren naar een ouderen. Maar niettemin, toch zou het zo moeten. En onze christelijke beginselen, tradities, leefwijze, die gestoeld is, of althans zou zijn, op wat de Bijbel leert, die geven wij in de praktijk door inderdaad aan een jongere generatie. Dat is de bedoeling. Dat is ook de verantwoordelijkheid die we hebben. En waar heel ons leven in het algemeen zichtbaar is, dat is toch zo, al is het maar voor huisgenoten, daar zouden wij ons bewust zijn van de positie die wij hebben, want anderen nemen daar voorbeelden aan. En dat is onze verantwoordelijkheid dus ook. Daarmee wordt heel ons leven inderdaad geplaatst in de dienst van de Heer. Wij dragen nu eenmaal als mensen verantwoordelijkheid. Van jongs af aan, maar tot onze laatste snik, om het zo eens te zeggen, onze laatste ademtocht aan toe. Dat is nu eenmaal zo. Nou goed. Gaan we weer terug naar Colossense. Colossense. Vers 3, vers 18, gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Wat wij hier niet vinden, maar in Efeze 5 wel, heb ik al even uit het hoofd aangehaald, maar ik wil het u graag even onder ogen houden. Daar staat namelijk in Efeze 5 vers 22, zoals ik al zei, helemaal linksboven aan de bladzijde dus, hè, na het omslaan. Elkander onderdanig zijnde in de vreze gas. Wie aan wie? Wel, vers 22. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig. Staat er altijd bij. Gelijk aan den Heer. Gelijk aan den Heer. Ik bedoel, dat zijn woorden, daar kun je niet op afdingen. Toch? Staan met de schoemel of halt. Met het onderdanig zijn aan de eigen man. Dat betekent dat we ook niet zo onderdanig hoeven te zijn aan de Heer. En dat er ook mee te sjoemelen valt. En dat is uiteraard niet zo. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Als je aan het ene wat afdoet, doe je aan het andere dus ook wat af. Ik herinner me ineens, het schiet me nou op een verkeerd tijdstip eigenlijk door het hoofd, maar ik herinner me eens dat ik, professor Bettex. Dat is 90 jaar geleden of zo. Professor Bettex schreef dat de ontwikkeling van de vrouwenbeweging in de wereld was in die dagen al, zeker wel, de dagen van Dolomina. Nou goed, maar dat die vrouwenbeweging enzovoort, de ontwikkeling van de macht van de vrouw, de invloed van de vrouw, ook in de samenleving, vrouwenstemrecht, daar ging het toen allemaal om, en al dat soort dingen meer. Hij zei ervan dat het niet anders was dan de uitdrukking van de morele opvattingen van de mens als zodanig. Want, zei hij, en hij, ik kan het niet zo goed vertellen, dus voor mij zult u het toch niet aannemen, denk ik. Maar hij haalde de voorbeelden aan uit de geschiedenis. Hele oude en klassieke geschiedenis. Hij zegt, daar waar men het gezag van God, of zelfs van de goden, die niet bestaan, maar dat doet er nou niet toe. Maar daar waar de mens het gezag van God of van de goden ontkent, daar wordt tegelijkertijd het gezag van de man over de vrouw ontkend. Hij zegt, gaat gelijk op. En daar waar men God, dan wel de goden, erkent, daar is gewoon de vrouw onderdanig aan de man. En waar dat niet meer zo is, daar is dat gewoon zo, omdat men überhaupt geen gezag meer erkent. Ja, dan vind je dus de vrouw niet meer onderdanig aan de man. Maar het probleem is dat je daarna ook vindt dat de gezagsverhoudingen in de samenleving als zodanig aangetast worden. En het leidt onvermijdelijk tot de bekende ineenstorting van de cultuur, van de beschaving of wat het maar heet mag als zodanig. Want die is altijd gebaseerd op gezagsverhoudingen, op rangorde. Heb je dat? En de bovenste in de reeks is uiteraard God ten opzichte van de schepping als zodanig. En de verhouding die het meest dicht bij de individuele mens staat, is de relatie tussen man en vrouw. En dat er dus tegenwoordig zoveel huwelijksproblemen zijn en dat zowat de helft langzamerhand van al uw gesloten huwelijken in Nederland weer uit elkaar gaat. Ja, wat had u dan gedacht? Is rechtstreeks de uitdrukking van dat men überhaupt geen gezag herkent. En waar die verhoudingen niet geregeld zijn, waar er geen normen meer voor bestaan. Ja, daar kun je de dingen ook niet in stand houden. Ik zou niet weten hoe, eerlijk gezegd.
Natuurlijk wel, het heeft een wisselwerking met wat je zegt eigenlijk. Want er staat hier, hij is de behouder des lichaams.
Ja.
Dat is een voorwaarde natuurlijk ook. Kijk, of zo op een andere plaats zegt dat hij
De
gemeente overgedragen heeft. Ik bedoel, ten dienste eigenlijk van.
Dat is volgende vers. Dat
moet ook zijn.
Ja, dat is volgende vers. In zowel Efeze als in Colossens. Dus die bewaar ik even voor na de pauze natuurlijk. Want het is natuurlijk een wisselwerking. Hè? Het is niet maar één ding. Er zijn twee dingen. Maar in deze volgorde staan ze altijd in de Bijbel. Is mij ooit een keer opgevallen. On est wat qui mal y pense, zeggen de Fransen dan. Betekent zoveel als denken maar van wat je wilt. Maar de vrouwen worden in het verhaal altijd eerst genoemd. Logischerwijze, want als de verhouding man-vrouw dezelfde is als die van Christus en de gemeente, zult u begrijpen dat het niet zozeer aan de gemeente ligt, maar niet zozeer aan Christus ligt, maar wel aan de gemeente. En daarmee, zo is het in de menselijke verhoudingen gewoonlijk ook. De eerste problemen liggen gewoonlijk bij de vrouw en niet bij de man. Sorry. Ik blijf geen man vrij, geen vrouw ook trouwens. Maar ik leg het u maar voor, precies zoals de Bijbel het doet. Maar Efeze 5 dan. Gij vrouwen, wees die man onderaan gelijk aan de Heer. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd is der gemeente. En hij is de behouder, heiland is het woord, maar het betekent de instandhouder, de verzorger van het lichaam. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Want de volgende gedachte is dat inderdaad de man zich overgeeft voor de vrouw. Namelijk, Christus heeft zich overgegeven voor de gemeente. En zelfs nog hoger, de schepper geeft zich over voor het schepsel. Zo gaat dat nou eenmaal. Hij doet er ook concessies voor. Hij geeft daar ook het een en ander voor op. En dat is de verantwoordelijkheid die de man heeft. Maar ja, het is natuurlijk een wisselwerking. Want ik blijf bij dat waar de vrouw geneigd is de man te dienen, zal de man ook geneigd zijn de vrouw te onderhouden. Maar ook andersom, waar de vrouw de man niet dient, waarom zou de man dan de vrouw moeten onderhouden? Dat is een ding wat me ook voorkomen ontgaat. Het hele idee van dat in geval van echtscheiding de man per definitie alimentatie moet betalen voor de vrouw, ontgaat mij dan ook volkomen, want in het arbeidsproces, in de samenleving enzovoort zijn ze volkomen gelijkgesteld. En gewoonlijk hebben ze allebei een baan. En als de vrouw geen baan heeft, dan is ze in de WW. Of weet je veel wat. En al dat soort dingen meer. En als ze scheidt, dan krijgt ze nog alimentatie ook. Want de man moet betalen. Dat zijn dingen die ik dus helemaal niet volg. En ze zijn ook volstrekt inconsequent, lijkt mij. Maar ja. Niet dat ik me daar nou zorgen over maak en dat we er hier over moeten praten. Maar waar het om gaat, is dat naar Bijbelse maatstaven de onderhoudsplicht ligt bij de man die zijn vrouw zou onderhouden. Maar uiteraard, de vrouw zou zich onderhouden aan de man. Ik kan het nog een keer zeggen, voor degene die het opschrijven. De man zou de vrouw onderhouden. En de vrouw zou zich onderhouden aan de man. Die heb ik toch, hè? Want het begrip onderhoud, precies, dat heeft twee kanten. En het verschil ertussen drukken we uit door een verschillende klemtoon. Maar niettemin, het is inderdaad aan elkaar verbonden. Eén ligt met het ander vast. En dat maakt het tot een goede gemeenschap. En tot een eenheid waarin verantwoordelijkheden inderdaad verdeeld zijn. Een ouderwets, zo je wilt, ja, daar geneer ik me niet voor. Die Bijbel is nog veel ouder. Toch? En ongeveer zo oud als de mens, dus ik zou niet weten wat eraan veranderd zou kunnen zijn. Het zijn Bijbelse beginselen die je bij gelegenheid heel de Bijbel door ook terugvindt. En waarvan je trouwens ook doorheen heel de Bijbel vindt dat ermee gerommeld wordt. Dat men zich niet aan houdt of weinig aan gelegen laat liggen. Maar ja, er is van alles mis met relaties in deze wereld. Omdat de relatie tussen deze wereld als zodanig en de schepper als zodanig verstoord is. Maar niettemin, waar wij kinderen God zijn, waar wij volmaakt leven van God hebben ontvangen, waar we bekwaam gemaakt zijn tot zijn dienst, moet het toch mogelijk zijn dat, en ik hou van de Bijbelse volgorde, dat vrouwen in de eerste plaats als vrucht van de geest en van het woord in hen hun mannen onderdanen zijn, en dat mannen als vrucht van de geest en van het woord in hen hun vrouwen geven wat ze nodig hebben, onderhouden dus. En niet onderhouden, onderhouden. En die klemtoonverandering, onderhouden. Misschien zou ik daar ook eens wat over moeten zeggen. Maar wat zeg je aan hem?
Dat andere was ook zo moeilijk, zei die mannen wel eens zo moe waren.
Ja, dat is ook zo. En toch, ik denk toch dat man en vrouw elkaar ermee moeten confronteren en erop zouden moeten wijzen hoe ze de dingen zien. En als ze denken dat het niet goed is, elkaar zouden moeten zeggen. Maar dat recht heb je natuurlijk alleen als je zelf je uiterste best doet om je te houden aan de verantwoordelijkheid die je van Gods wegen hebt ontvangen. En dat doe je niet voor je partner, of voor je vrouw of voor je man, maar je doet dat voor de Heer. Daarmee dien je de Heer. Het dienen van de Heer is niet maar anderen het evangelie vertellen. Het dienen van de Heer komt in de eerste plaats tot uitdrukking in je gezinsleven. Mijn vader zei altijd, als je wil weten of iemand vervuld is met de Heilige Geest. Hij zei zelfs, als je wil weten of ik vol ben met de Heilige Geest. Had hij het over Efeze 5, wordt vervuld met de Geest. Hij zegt, dat moet je aan mevrouw vragen. Maar daar komt het eerst tot uitdrukking. In het huwelijksleven, daarna in het gezinsleven enzovoorts. En op die manier wordt het echt in de Bijbel gezegd. Daarom onthoud ik die dingen ook. Ik vind ze gewoon in de Bijbel terug. Maar we laten het er eerst maar bij, want het is hoog tijd voor de pauze. En na vers 18 komen we dus inderdaad bij vers 19 van Colossense 3. Namelijk, gij mannen hebt uw vrouwen lief, uw vrouwen lief, niet de vrouwen lief, hè. Nee. Het zijn mannen, staat in meervoud. Er staat niet, gij man hebt uw vrouwen lief. Gij mannen...
Het vrouwen lief.
Ik ben altijd bang dat ik commentaar krijg van vrouwen, want die geven nooit commentaar. Maar mannen geven altijd commentaar meteen.
Ze zijn gewoon een beetje wijzer.
Ja? Nou, dat hoort wel zo natuurlijk, in dit soort dingen. U hebt het goed begrepen, zuster.
Ja, vergadering.
Ja.
Maar hier gaat het over meerdere vrouwen, toch? Als je meerdere vrouwen hebt, of niet?
Het zijn meerdere mannen en vandaar de meerdere vrouwen. Hoewel, die kwestie van polygamie is natuurlijk altijd nog een aardig onderwerp, hè?
Ja.
Toch? Maar goed, daar hoeven we het niet over te hebben, gelukkig.
Ja, dat wordt het.
Gij mannen hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Hetgeen de indruk wekt dat de man de neiging heeft om verbitterd te raken ten opzichte van zijn eigen vrouw. En dus de moed op te geven, want dat is de populaire variant daarin. Ik denk niet dat ik dat moet of hoef toe te lichten, dat hoop ik tenminste maar dat het niet hoeft. Maar het wordt hem gezegd, gij mannen hebt uw vrouwen lief en wat niet verbitterd tegen haar. Ik denk altijd, nou ja, een beetje geduld is nooit weg. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel geduld de Heer heeft met ons mannen. Bedoel ik nu even, hè? Toch? Want als hij geduld heeft met ons, mogen wij wel een beetje geduld hebben met onze vrouwen, toch?
Huh?
Hè?
Geduld
is een schone zaak. Zeer schone zaak, broeder, ja. Zo is dat voor een gelovige helemaal. Slot, we hebben een lange adem. Nou, word niet verbitterd tegen haar en dan... Gij kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam in alles, want dat is de Heere wel behagelijk. Ik weet niet of dat een boodschap is die bij kinderen aanslaat. En of ze überhaupt naar dit soort dingen zouden luisteren. En of het argument, want dat is de Heere wel behagelijk, of dat doordringt zodanig dat het uitwerkt. Dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Maar het verandert natuurlijk niks aan. Verandert er niks aan dat hier dus toch gewoon de relaties, de verhoudingen binnen het gezin beschreven worden. En als en hier vinden we het ideaal beeld, zo zou het moeten zijn. En elke afwijking onzerzijds is voor ons eigen risico, maar in elk geval in strijd met de wil van de Heer. En daar gaat het maar om. Het blijft echt zo, ik blijf dat gewoon keihard zeggen. Onze dienst aan de Heer begint gewoon in ons normale dagelijks leven. En dat is niet in het algemeen ons sociale leven in de eerste plaats. Dat komt daarna meteen. Maar dat is hoofdstuk 4. Maar inderdaad gewoon in ons eigen gezin. Daar gaat het om. Daar komen deze dingen tot uitdrukking. Wat ik hier trouwens ook mis ingelaten in Colossense 3... is wat er wel staat in Efeze 4. Wij waren daar al eenmaal. Al even. Daar staat... In vers 25, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En, dat wil zeggen, hieruit blijkt zijn liefde, en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende met het bad des waters door het woord. De fundamentele gedachte is dat de Heer inderdaad in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor zijn gemeente als zodanig. Het is makkelijk om het uit te leggen, denk ik. Het idee is namelijk dat Christus en de gemeente samen als één lichaam met Christus aan het hoofd geplaatst zijn in de dienst van God. En als die niet duidelijk is, neem ik het andere beeld. Met name die uit de Hebreeënbrief. Daar vind je Christus en de gemeente beschreven als één volk, waarvan Christus de hoge priester is. En het volk bestaat uit priesters. En ook daar is dus de gedachte dezelfde, namelijk dat de gemeente met Christus aan het hoofd geplaatst is in de dienst aan God. De priesterlijke functie is dat dus gewoon. Maar in verband van de Hebreeënbrief ben ik altijd geneigd te zeggen, de hoge priester van het volk, de hoge priester is het hoofd van de dienst aan God. Hij is dus verantwoordelijk voor het hele volk, dan wel voor het hele priesterdom of priesterschap of hoe het maar heten mag. Als u begrijpt wat ik bedoel. Onze bekwaamheid om God te dienen hebben wij via, door of in de Heer Jezus Christus. Het is zijn verantwoordelijkheid dat de gemeente als zodanig God dient. Hij staat immers aan het hoofd ervan. Op dezelfde wijze als dat Aaron verantwoordelijk is voor de goddienst in of van Israël. Dus inderdaad, dienst. Wel nu, de Heer heeft zich voor de gemeente overgegeven, wil zeggen dat de Heer inderdaad het een en ander heeft opgegeven, enerzijds. En anderzijds, het is nog steeds hetzelfde woord, overgeven. Anderzijds, dat hij zich dus beperkt tot zijn relatie met de gemeente en zich wijdt aan de gemeente. Begrijp je me goed? Daarin is hij de gemeente niet onderdanig, al dient hij ons. Hij is Gode onderdanig. En God heeft hem aangesteld in die positie van hoofd van de gemeente, Efeze 1. Dan wel, God heeft hem aangesteld als hoge priester van zijn volk. Dat is dan Hebreeën 1 en anders Hebreeën 2 en zo verder. Maar op dezelfde wijze als dat Christus verantwoordelijk is voor de gemeente, zo is de man dus verantwoordelijk voor de vrouw. Zijn vrouw, wel te verstaan. Want als zijn vrouw hem onderdanig is, betekent het dat hij de volle verantwoordelijkheid draagt. Dat is het idee. Daarna denk ik altijd, nou komt er iemand tussen die zegt, maar ik ken een geval. En dan zeg ik, praat mij er niet van. want ik hoor het liever niet, want er is al zoveel ellende op de wereld. Ik weet dat het niet altijd gaat. Ik ken ook het idee van, nou ja, als man en vrouw toch christenen zijn, dan moet het toch goed zijn. Ik moet u zeggen, ik ken een heleboel christenen die absoluut niet deugen, ook niet als christen. Dus, en als je dus twee mensen hebt bij elkaar, die dan nog met elkaar getrouwd zijn ook, en ze willen allebei de Heer dienen, dan is het een tamelijk groot unicum, hoor. Dat zeg ik gewoon, ja. Dat vind je niet zo gemakkelijk. En het blijft natuurlijk zo, de een wil wel en de ander wil minder. En dan heb je al een probleem. En nog makkelijker, de een wil wel en de ander wil niet. Dan heb je een heel groot probleem, laat ik het zo zeggen. Kan ik ook niks aan doen. En er zijn ongetwijfeld vrouwen waar de man met geen mogelijkheid de verantwoordelijkheid voor kan dragen, omdat hij gewoon tegen het goede mens niet op kan. Het goede mens is het dus niet, maar als u begrijpt wat ik bedoel, maar hoe zeggen ze iets? Want ik wil niemand beledigen. Ik bedoel het ook niet zo lelijk als dat het klinkt. Het is nu eenmaal zo dat er vrouwen zijn die van nature zwaar überlegen zijn aan de man die ze getrouwd hebben. En sommige vrouwen zoeken ook uitdrukkelijk een man uit waar ze van denken, nou die kan ik wel aan. En dan kan die man hoog springen, kan laag springen. Hij kan zijn vrouw niet onderhouden en hij kan zijn vrouw ook niet onderhouden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dan krijg je dus nooit meer geregeld. En andersom net zo goed. Toch? Ja goed, net zo goed. Er zijn vrouwen die ook niet in staat zijn om hun man te dienen. En er zijn mannen die zitten zodanig in elkaar. Hoe vind je daar in vredesnaam een vrouw bij? Die er nog wat voor hem kan betekenen ook nog. Ik bedoel, er zijn problemen genoeg te bedenken. Nou ja, goed, daar houden al die houden zich daarmee bezig. Als je geen boodschap meer hebt uit de Bijbel, kun je nog altijd consulair worden. Zo heet het toch? Counselor. Met een Engels woord, zeer populair. Ja. En de prediking van het woord Gods heeft plaatsgemaakt voor huwelijkscounseling. Kan u zo een handvol mensen opnoemen die je allemaal bij name kent. Minstens in Nederland, die vroeger predikanten, evangelisten, dan wel bijbelleraren waren. En die zich nou bezighouden met het lijmen van alles en nog wat.
Hè? De grootste problemen hebben we thuis.
Ik wilde dat er niet bij zeggen. Maar in de praktijk is het natuurlijk zo, maar dat heb ik hier alles gezegd, dus ik wil niet steeds op terugkomen. Ik heb het al gezegd, waar mensen zo nodig zich richten erop om de problemen van anderen op te lossen, is het 9 van de 10 keer zo dat het compensatie is voor of projectie is van hun eigen problemen die ze zelf niet kunnen oplossen. Daarom gaan ze maar de problemen van anderen oplossen. Zo zit het dikwijls. En dat werkt dus gewoon niet. Maar zo steekt de mensen nemen aan elkaar. Dat is psychologie. Dat is een lelijk woord en daar laat ik het dan maar bij. Hè? Maar het doet niks af, want ik relativeer die dingen zo sterk. Omdat ik weet dat er zoveel gedoe over is altijd. In de praktijk. Maar het neemt niet weg dat precies zoals het hier staat, zo staat het model voor de gelovigen. En ik blijf volhouden dat, en ik denk er altijd aan wat mijn vader er altijd over zei, over dit soort schriftverdeelden. Ik heb het heel goed onthouden altijd. Want die zei dus inderdaad, als ik vervuld ben met de geest, als je het weten wil, dan moet ik mijn vrouw vragen. Met andere woorden, en dan lichtte dat ook toe, het werk van de geest komt in de eerste plaats tot uitdrukking in het gewone dagelijks leven van alle dag. Als je dat te min vindt, dat niet goed genoeg vindt, ja, niks aan te doen. De Heer verwacht het van ons. En de Heer verwacht van ons dat we ons eigen particuliere leven op orde hebben. Dat we daarin, in alle aardse details daarvan, soms denk ik, er is per slot uiteindelijk niks zo vreselijk. Er is niks wat zo zeer hoort bij de oude mens als het huwelijk. Maar juist dat zal geregeld moeten worden. En daarin, in de eerste plaats, zal het woord van God, de geest van God, het leven van Christus in ons, tot uitdrukking komen. Daarna komt er misschien nog een keer wat anders. Maar voor velen van ons helemaal niet. En voor velen van ons blijft het daar gewoon bij. En daar is niks mee mis. Dat is ons leven. En wij hebben de geest ontvangen. Opdat ons leven inderdaad dienstbaar zou gemaakt worden aan de Heer. En vergis u niet, het is tot heerlijkheid Gods dat wij die van nature zondaren zijn en nogal opstandige types, zal ik maar zeggen, en onafhankelijke types, de mannen zowel als de vrouwen, het is tot eer van God dat wij niettemin onze lichamen, onze levens aan hem onderwerpen en dat zijn leven in ons lichaam, door ons lichaam en dus gewoon in ons dagelijks leven tot uitdrukking krijgt. Dat is misschien niet een eervolle zaak in de wereld, neem aan van dat het dat helemaal niet is zelfs, maar niettemin, het is tot eer van God en daar gaat het maar om. Hebben jullie dat zover? Nou goed. Niettemin, zoals Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven, opdat zij zou heilig zijn en onberispelijk, alzo, vers 28 van Efeze 5, alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen en zo verder. Zie. En dat is dus de verantwoordelijkheid die bij de man ligt. En soms denk ik, maar ik bedoel het precies zo strak als ik het nu zeg, soms denk ik, was ik maar een vrouw, dan had ik één man boven mij en dat was dan alles. Dat is makkelijk. Dat is echt waar. Dat lijkt mij. Dat lijkt mij persoonlijk het makkelijkste, eerlijk gezegd. Je hebt er één boven je, die regelt het voor je, die is verantwoordelijk voor je, die dien je dan en daarmee is het geregeld. Daarna denk ik, nou toch maar liever niet. Maar. Nou ja, goed. Ik ken iemand die zei, het is jammer dat ik een vrouw ben, want het betekent dat ik in de gemeente mijn mond moet houden. Was ik maar een man, dan kon ik eens wat zeggen. Dat is ook iets. Maar goed. Maar we nemen het maar zoals het is, nou eenmaal. Maar ik denk dat de positie van de man, zeker in onze tegenwoordige samenleving, als christen zeker, dat die niet zo rooskleurig is. Want hij is in het algemeen verantwoordelijk voor een vrouw die in hoge mate zelfstandig is, in hoge mate haar eigen leven leidt, slechts in zeer geringe mate en van nature dikwijls helemaal niet aan de man onderdanig is. En wat moet je als man daarmee? Ik bedoel, dat is net zo goed een probleem. Ik zeg dat voor die vrouwen die zeggen, ja, ik moet mijn man onderdanen zijn. Dan zeg ik, nou, je zal maar man wezen, zeg. Toch? Dan heb je net zo goed een probleem. Ik bedoel, dat maakt verder helemaal niks uit. Waar het om gaat, is dat we onze eigen positie gewoon kennen. En man en vrouw zijn allebei dienstbaar. Maar dan wel op de manier waarop de schrift het hier zegt. Toch? Nou. En dan ga ik terug naar Colossense, waar dan staat, gij kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam. Het eerste wat je uit het vers moet concluderen is natuurlijk toch gewoon dat de kinderen bij de gemeente gerekend worden. Niet omdat ze persoonlijk geloven in de Heer Jezus Christus, ook niet omdat ze wedergeboren zijn, maar simpelweg omdat ze voor de volle 100% ook van Gods wegen gerekend worden onder de verantwoordelijkheden, onder de verantwoordelijkheid van de ouders. En daar gaat het maar om. En dus worden ze meegerekend. Alle discussie over de vraag of kinderen behouden zijn, zo ja en waarom niet, en of ze meegaan met de opname van de gemeente en al dat soort dingen meer. Al die discussies die kunnen alleen bestaan doordat men niet in de gaten heeft wat de positie is van kinderen in de Bijbel. Dat is heel gemakkelijk. Zij die kinderen genoemd worden zijn onvolwassen en zijn daarom niet verantwoordelijk voor hun eigen leven. Daarom zijn ze kinderen en omdat ze de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven niet dragen, vallen ze dus voor 100% onder de verantwoordelijkheid van de ouders. En dan denk ik dus weer, je zal maar ouder wezen. In de tegenwoordige samenleving is het altijd zo geweest natuurlijk, maar vooruit.
Onmondig noemt de Bijbel dat.
Onmondig, dat wil zeggen, ze hebben niks te zeggen. Maar, ze doen de mond wel open hoor, maar dat is het probleem natuurlijk. Al moet ik erbij zeggen dat vele ouderen wel wat mogen zeggen, maar ook niks te zeggen hebben. He? En bij sommige oudere mensen valt me dat helemaal sterk op. Die hebben in hun leven nooit wat geleerd. En hoe ouder ze worden, hoe leger ze verhoudingsgewijs dus zijn. Want hoe ouder ze worden, hoe voller ze hadden moeten zijn. Vandaar het gezegde, hoe ouder, hoe gekker. Dat komt daar vandaan. Als mensen nooit wat leren in hun leven, wel als ze nog jong zijn en niks geleerd hebben, valt dat niet zo op, vinden we het nog leuk ook. Maar als diezelfde mensen niks bijleren en ze zijn inmiddels 2-3 keer zo oud, ja, dan zijn ze volkomen geschift dus. Hè? Dat begrijp je toch? En zulke mensen ken ik ook inderdaad, ja. Je verwacht dat ze wat te zeggen hebben na een lang leven. En ze hebben niks te zeggen, want ze hebben niks geleerd. En dat vind ik heel tragisch natuurlijk.
Komen
ze
tegen de
Corinthiërs? Ja. Nou goed. In elk geval, kinderen vallen onder verantwoordelijkheid van de ouders. En hoewel het met deze schriftplaats verder niks te maken heeft, zeg ik dus gewoon... Nou ja, kinderen van gelovige ouders gaan dus met die ouders mee als de opname van de gemeente plaatsvindt, uiteraard. En als kinderen van gelovige ouders sterven, dan slaan ze hun ogen op in de hemel. Ik heb daar niet de minste twijfel over. Het enige probleem daarna is, maar vanaf welke leeftijd, want dat is altijd de vraag. Ik wil er graag een nummertje bij zetten. Vanaf welk moment zijn ze ineens volwassen? Eén antwoord heb ik in ieder geval. Op het moment dat ze hun hartje aan de Heer Jezus geven in elk geval. Want dat is het verstandigste wat ze hun hele leven kunnen doen. Toch? Het is een uitdrukking van volwassenheid, denk ik wel eens. Nou ja, goed, daar kun je ook op afdingen, dat weet ik wel. Maar goed, daar ga ik maar nou verder niet op in. Maar dat weet ik ook niet. Ik denk ook niet dat het aan een specifieke leeftijd in jaren uitgedrukt gebonden is of zoiets. Dus dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat voordat kinderen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven kunnen dragen, en dus voordat ze naar maatschappelijke normen volwassen zijn, ver daarvoor kunnen ze hun keuze maken voor de Heer Jezus. En wat ouders kunnen doen, is hen daarheen brengen. Of dat altijd werkt, het schijnt van niet.
God is er hard aan,
hè? Ja. Weet ik niet, maar ik moet u eerlijk zeggen, tegen de tijd dat kinderen volwassen worden, dan denken de ouders meestal, nou, dan heb ik al die jaren zo mijn best gedaan, er is niks van terechtgekomen. Later pas, als ze nog ouder worden, dan valt het meestal wel weer mee. U begrijpt wat ik nu zeg?
Ja.
Zo tegen de tijd dat ze uit het huis uitgaan, dan is die hormonenhuishouding zodanig, dat de ouders denken, nou ja, wat heb ik nou al aan besteed aan opvoeden, er is allemaal niks van terechtgekomen. Het is niet altijd zo, maar soms wel. Maar ik denk dat het meestal wel meevalt daarna, later. Maar in elk geval, voordat die jaren aanbreken, zal de kinderen toch, nou ja, de Heer moeten leren kennen. Dat, zo is het toch eigenlijk. Dat is de normale gang van zaken. Dat is de norm. En ik denk dat het zo zou moeten. Of het altijd werkt. Nee, wij hebben in de Bijbel inderdaad, tot troost van sommigen dan, hebben wij voorbeelden van mensen die gelovigen waren, maar waarvan de kinderen niet gelovig waren. Dat komt voor. Ja. Ik vind het persoonlijk heel tragisch. Ik begrijp het ook niet. Maar dat kan nou eenmaal. Toch? Bovendien, het gros van de ongelovige mensen nu in Nederland hadden gelovige grootouders, slaan we het gemak maar even één generatie over, anders sla ik er twee over. Dan hadden ze gelovige overgrootouders, maar het is toch ergens misgegaan. En waar het dan van komt, ik weet het niet. Ik heb wel iemand gekend, die heette Dominee Hoekendijk, was dat weer. Die zei, God heeft weliswaar geen kleinkinderen, maar die zei wel, het enige wat de mens aan bezit zich verwerft hier en wat hij kan meenemen naar de hemel, eventueel, wat hij zou kunnen meenemen naar de hemel, zijn zijn kinderen. Dus je de prijs opstelt, dan die verantwoordelijkheid, zo zit het toch? Maar helaas, ik moet erbij zeggen, er gaat hier veel mis en dit soort dingen gaan ook mis, soms. Kan het ook niet helpen. Maar in het algemeen, kinderen zouden hun ouders gehoorzaam zijn. Dat is de bedoeling, want dat is de Heere wel behagelijk. Merkwaardig genoeg, ik denk wel eens, het zou de ouders ook wel behagelijk zijn. Toch? Maar dat is het hele punt hier niet eens. De bedoeling is dat kinderen en ouders gehoorzaam zijn. En ik hoef u niet eens Efeze naast te leggen, u begrijpt het zo ook wel. Wij zijn kinderen Gods. En wij kunnen ook de volle verantwoordelijkheid daarvoor waarschijnlijk nog niet dragen. Daarom worden we opgevoed in onze dagen. Maar de bedoeling is wel dat wij dus goden gehoorzaam zijn. Let op, niet alleen onderdanig, maar gehoorzaam. Dat is een hele fase verder.
Ja.
Die hebben we toch, hè? Hetzelfde onderscheid trouwens tussen onderdanig zijn en gehoorzaam zijn komt ook voor in de uiteenzetting over onze situatie in de wereld als zodanig. Elke ziel zijn de machten over aangesteld, onderworpen, onderdanig. Dus Romeinen 13, de idee is dat wij de overheid onderdanig zouden zijn. Maar ik zeg er meteen bij, ik heb nog nooit ergens gelezen dat wij de overheid gehoorzaam zouden zijn. En als u zegt, maar dat is toch de normale consequentie, zeg ik, ja, dat is zo. Maar het geeft wel de ruimte om bij gelegenheid goden meer gehoorzaam te zijn dan mensen. Dat is het hele idee. Toch? Onderdanig zijn, maar het betekent niet altijd gehoorzaam zijn. En ik denk dat soms ook kinderen, ja, die zijn er gelukkig niet bij nu, maar vooruit. Maar ik denk dat, ik kan me dat namelijk voorstellen. U niet, denk ik, dus dat geeft hem er niet. Misschien niet, dan laat ik het gewoon zitten. Maar ik kan me voorstellen een situatie waarin kinderen denken, nou ja, mijn ouders willen dat wel, maar jammer voor mijn ouders, ik denk dat ik wat anders moet doen.
Ja.
Of bestaan er zulke kinderen niet? Dat zou toch kunnen? Lijkt mij tenminste. Nou goed, dan is er een conflict, maar dat is, ja, goed, dat is de consequentie. Maar een dergelijk conflict vind je bijvoorbeeld bij de apostelen. Tot hen werd gezegd van overheidswegen. De overheid over aangesteld, het Sanhedrin. Zei, jullie moeten ophouden te spreken in de naam van Jezus.
Wij zouden niet kunnen.
En toen zeiden ze, ja sorry, maar wij kunnen dat niet laten. En ze gingen niet tekeer tegen het Sanhedrin. Van jullie stelletje goddeloze, enzovoorts. Beginnen te preken of ze de les te lezen of weet ik veel. Ze stonden daaronder, ze waren heel bescheiden, onderdanig,